Welkom bij Onvolwassen Jeugdrecht, een podcast waarin oud-advocaat Rogier Schelen en advocaat Marco Erkens met elkaar praten over problemen in de jeugdzorg vanuit een juridisch oogpunt.
Welkom Rogier en de luisteraars bij Onvolwassen Jeugdrecht, podcast over problemen in de jeugdzorg vanuit juridisch oogpunt.
Podcast nummer 3, moet je
podcast
wel even
noemen. Nummer 3. Ja. En wij hebben vandaag een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag van 6 maart 2024. Even kort de casus. Dit is een minderjarige die verblijft eigenlijk al
zes jaar.
Bij opa en oma. En dan staat hij onder toezicht. En die onder toezichtstelling die loopt af tot 28 oktober 2023.
Ja, en er is een UAP, hè?
En er is een uithuisplaatsing dus bij die opa en oma.
Zonder überhaupt een UAP.
Ja, en op een gegeven moment is er kennelijk een ondertussenstelling.
Ja, toeslagen.
En dat is dan juridisch, hè? Een vrijwillige uithuisplaatsing is mogelijk, maar niet als er ook een ondertussenstelling is. Dan moet er ook een machtiging uithuisplaatsing komen. Ja. Nou, die is er dan. En dan, kennelijk gaat het goed bij opa en oma, maar dan gebeurt er iets. En op 4 oktober, dus een maand voordat die uithuisplaatsing en die onder toezichtstelling verlopen, gaat dat kind terug naar moeder.
Ja, reden onbekend.
Ja, reden onbekend. Nou ja, we zijn onder de discussie. En dan vervolgens komt die zitting, waar in principe dan was gevraagd om een verlenging van de onder toezichtstelling en de machtiging uithuisplaatsing.
Opa en oma komen niet.
Die komen niet. Want die eigenlijk heel gewoon goed, hè? Daar hebben wij het in de podcast 1 over gehad. Nee. Die pleegouders moeten niet altijd daar komen. Nou, deze komen daar ook niet. Heel goed.
Maar ook omdat ze ervan uitgaan dat het gaat over verlenging UAP.
Ja.
Ja, en dat kind zit al 6 jaar, kan ze ook gewoon aan. Dus wat moet je er doen?
Wat moet je daar doen? Nee, ja.
Dus alleen als je komt, is alleen maar olie op het vuur gooien. Moet je niet willen.
En dan trekt de gecertificeerde instelling daar ter zitting hun verzoek in.
Ja, omdat dat kind dan
al bij moeder
drie weken bij moeder verblijft.
En dat is dan kennelijk opeens goed. Nou, waarom, dat weten we niet. Maar juridisch wordt er dus een verzoek tot machtiging uithuisplaatsing ingetrokken. Ik zie niet dat die onder toezichtstelling is verlengd. Dus op basis van wat ik hier lees, denk ik, is die ook niet afgelopen. Maar dat vertelt het verhaal niet helemaal. Maar in elk geval gaan dan
opa en oma schrikken zich rot.
Die gaan in hoger beroep.
Ja, die hoorden ineens na afloop van die zitting in rechtbank Rotterdam van er is helemaal geen uithuisplaatsing meer.
Nee.
En opa en oma, volgens wat ik hier lees, gingen er juist vanuit van, ja, weet je wat, we gaan niet lopen trekken aan het klein kind. Het zal voor korte duur zijn als ze even bij moeder is. Ja. Even alles weer een beetje tot rust.
Ja.
UAP weer dadelijk en dan, en die hoorden dit, van dat de GI zomaar op zitting
heeft ingetrokken, ja.
Maar ja, dus daar gaat nu de discussie om van, ja, wat doet de rechtbank Rotterdam nou in hemelsnaam? Maar misschien nog belangrijker, wat doet het gerechtshof hier dan?
Ja, niks, maar ook wat doen natuurlijk grootouders en hun advocaat.
Maar, dus even, wat ik wel nog voor zoiets, ik kijk nog wat aan je vraag. Hè? Wat vind
maar even de casus even. Ja. En dan gaan grootouders, die gaan dus naar, die krijgen dus dan die beschikking van de rechtbank. Er is dus geen uithuisplaatsing afgegeven. Mm-hmm. Dan gaan grootouders in hoger beroep daartegen. Die zeggen, ja, maar ik heb toch blokkaderecht. Het kind woonde bij mij en bij ons. En nou opeens niet. En dan komen ze bij het gerechtshof. En dan zegt, we gaan straks even op de juridische dingen daar nog wel in. Maar uiteindelijk zegt het gerechtshof, nou ja, we moeten luisteren. Er is geen uithuisplaatsing afgegeven. Dat wordt ook niet gevraagd. Dat ligt er helemaal niet. Dus ik kan helemaal niks. Dus ja, je bent gewoon niet ontvankelijk in je hoger beroep. Je kon niet terecht bij ons.
Ja. Kijk, eventjes een zijsprongetje in die zin, maar wat mij dan opvalt, hè. Ik bedoel, als zo'n zaak nou voorheen bij mij had gekomen, opa en oma komen dan bij mij. Kijk, wat ik vermoed, maar althans als ik zie het, is ze zijn op een gegeven moment 5-6 maanden voorbij voordat er dan eens een keertje door het gerechtshof is gekeken en beoordeeld. Hè.
Ja.
Kijk, ik hoop dat de mensen in ieder geval die ernaar luisteren, daar ook enigszins een lering uit halen. Kijk, op zulks moment, of je nou op dat moment ook pleegouder bent of opa en oma, wat dan ook. Ineens is er iets gebeurd. De rechtbank zegt, oké, blijkbaar ingetrokken, dus ook blijft het kind dan daar, maar het is een beslissing. Ga dan niet te lang wachten. Mijn idee is altijd van, zorg dat je een advocaat hebt die begrijpt dat er bij dat soort zaken, dat je juist spoedig moet gaan handelen. Ook al zou er nog niet eens een beschikking zijn of wat dan ook, verzin iets creatiefs waardoor je in ieder geval of weer snel naar de rechtbank teruggaat, of in ieder geval heel snel bij het gerechtshof iets inbrengt. En wat je zou kunnen doen, en zo deed ik het vroeger in ieder geval altijd, zorg dan dat je een voorlopige voorziening vraagt. Al zou die worden afgeketst later, maar dan ben je in ieder geval snel op zitting bij het gerechtshof. Want wat gebeurt er nu? Als iets maar maanden op maanden gaat wachten, dan gaat de kans zo enorm toenemen dat een gerechtshof in dit geval zegt van ja, staat hier niet in. Maar die denken wel zo van ja, kind zit nu ondertussen al 5-6 maanden bij je moeder weer terug. Die gaan er dan waarschijnlijk niks mee doen. Dus je hebt altijd spoed nodig. Dus zorg ervoor dat je of is snel jezelf voegt bij een advocaat. En zorg ervoor dat je naar een jeugdrechtadvocaat gaat. Ja. Die begrijpt dat je er wel haast bij moet maken.
Ja.
Dus dat wilde ik wel aangeven. Want dat zie ik hier. Hè? Ik denk, jij alleen maar een hoger beroep indienen.
Dat weten we natuurlijk niet. Hè? Dus wat we hier lezen is dit hoger beroep.
Ja.
Misschien zijn grootouders ook wel nog naar de rechtbank gegaan. Dat blijkt er niet uit deze uitspraak. Maar dat zou natuurlijk best kunnen. Ja. Want dat is denk ik ook wat natuurlijk had moeten gebeuren. Hè? Want wat is er? Je hebt een blokkaderecht. Er speelt hier ook nog een discussie over welk blokkaderecht wordt ingeroepen.
Misschien dat je even kort kan duiden wat blokkaderecht is.
Ja, blokkaderecht is inderdaad dat op het moment dat een minderjarige langer dan een jaar bij jou woont.
Ja.
Hè? En je bent geen ouder, je hebt geen gezag. Maar een minderjarige woont langer dan een jaar bij jou.
Dan wil je belang hebben.
En op een gegeven moment wordt dat kind dan moet weg. Dan heb jij blokkaderecht. Dan kan je zeggen, nou, daar ben ik het niet mee eens. En dan heb je dus twee situaties. Je hebt of dus gewoon een vrijwillige plaatsing. Dus ik noem maar wat. Een moeder die zegt op een gegeven moment van, nou, het komt me niet uit. Ik zit met mezelf. Ik noem maar wat. Ik ga even naar een verslavingskliniek. Ik moet afkicken of het gaat niet goed met me. Gaat bij opa en oma. Weet je, dan komt er helemaal geen overheid aan te pas. Maar als dat langer dan een jaar duurt en moeder zegt op een gegeven moment weer van, nou, ik wil nou mijn kind weer terug. Ja, dan kunnen grootouders blokkaderecht zeggen, ben ik het niet mee eens. En dan heb je 253S, dat is in dat vrijwillig kader. Of je hebt een situatie van uithuisplaatsing.
Ja.
En dan woont dat kind meer dan een jaar bij jou als pleeggezin. En als een gecertificeerde instelling dan zegt van ja, kind gaat weer weg. Maar dat kan dus ook zijn als het terug gaat naar de eigen ouders.
Ja.
Wat in principe natuurlijk een positief iets is als dat kan. Maar ook dan kan je als pleegouders zeggen, ho, blokkaderecht. Ik wil niet dat dat gebeurt.
Ja.
En dat is wel een dingetje. Hoe is dat blokkaderecht dan geformuleerd in de wet? En dan heb ik het even over dat gedwongen kader, die 265i-artikel. Daar staat dus in dat de gecertificeerde instelling de toestemming moet hebben van de kinderrechter. Dat moet gewoon.
Mm-hmm.
En wat ik in de praktijk zie gebeuren,
ja, als de opheffing wil, hè, van de uithuisplaatsing. Ja.
Nee, dat is geen opheffing. Ja. Nee, dus gewoon. Dus er is een uithuisplaatsing, een machtiging uithuisplaatsing. En die zegt namelijk, er is een machtiging om het kind in een pleegvoorziening te plaatsen.
Ja.
Nou, als het kind vervolgens een jaar bij jou zit, maar op een gegeven moment gebeurt daar iets. Het kan ook gewoon zijn dat er ruzie ontstaat tussen pleegouders en de gecertificeerde instelling of een pleegzorginstelling. Of het helemaal niks met het kind te maken te hebben. En dan wordt er gezegd, nou ja, dan moet het kind weg.
Ja.
En dat kan dan gewoon gebeuren binnen die machtiging uit huisplaatsing. Want die is alleen voor een pleegzorgvoorziening. Dus of dat nou bij Jan en Riet is of bij Kees en Truus. Dat maakt helemaal, dan mag de GI bepalen.
Ja.
Maar als het kind dan dus langer dan een jaar bij jou zit, kun je zeggen, blokkaderecht. En dat blokkaderecht, dat zegt dus, als gecertificeerde instelling moet je toestemming hebben van de kinderrechter. Maar wat zegt zo'n gecertificeerde instelling dan? En je zegt, nou, opa en oma, dan maar even in dit geval, wij willen je kind verplaatsen, zijn jullie het ermee eens? Ja, zeggen opa en oma, dan zijn het ermee eens. Dan wordt er geen toestemming gevraagd aan de kinderrechter.
Ja.
En dat is een discussie, hè? Want ik zeg, ja, als je naar de wet kijkt, he, dan lijkt het geen vrije beslissing, net zoals het ouderlijk gezag. He. Je kan als ouder kan je niet zeggen, ik doe afstand van mijn gezag, ik ben er klaar mee. Nee, daar beslis jij zelf niet over. He. Dat is iets waar de rechter over moet beslissen. Dit artikel lees ik ook zo. Er moet sowieso een rechter betrokken worden, die moet toestemming verlenen.
Ja.
Dus ook als het pleeggezin het ermee eens is, moet je eigenlijk toestemming vragen. Maar ja, dan ga je naar een rechter en dan vraag je toestemming en iedereen is het ermee eens. Ja, is natuurlijk een beetje zonde van de rechtsgang.
Ja.
Dat snap ik ook wel weer. Maar ja, ik vind het toch lastig. Maar kijk, en dan in dit geval moet de opa en oma dus gewoon direct naar de, niet in hoger beroep, gewoon direct naar de rechter. En zeggen, hey, maar mijn rechten zijn hier
geschonden.
Ja.
Ja. Ja. Nou ja, ik weet niet of je daarna terug kan, dan zou je gewijze omstandigheden misschien niet, maar in ieder geval, ja, maar in ieder geval hoe dan ook, uit deze zaak blijkt dus dat er blijkbaar een rechter is die gewoon om de hele wet heen gaat. Kijk, het is logisch Ik heb het zelf meegemaakt en hoe jammer het ook allemaal is. Ik heb zelfs mijn kind woonde ook al lang ondertussen bij de moeder. En de GI wilde dus daarom de UAP eraf laten gaan. Vraagt aan de rechter en de rechter zegt zelf van nou, dat wil ik toch nog wel eens een halfjaartje over nadenken. Kom over. Dus je ziet wel een rechter die het echt toepast. Die wil daar ook echt in worden overtuigd.
Ja.
En wat jij nog niet benoemt is dat ook de Raad voor de Kinderbescherming heel vaak, en ik weet niet of het verplicht is, maar wel wordt gevraagd van, ga je daarmee akkoord of niet?
Ja.
Dat zie je daar ook in deze zaal, kom ik zo nog op terug. Maar dus eigenlijk voor de mensen die luisteren, opa en oma die gingen uit van, logisch van, nou wordt alleen maar uit huis plaatsing gevraagd, komen niet. Ineens is die zaak blijkbaar op een hele andere manier eraf. Wordt ineens op zitting allerlei beslissingen genomen zonder dat opa en oma er zijn. De rechter had op dat moment moeten zeggen, er komt hier een nieuwe zitting van. Opa en oma moet alsnog opgeroepen worden, want die moeten dit wel weten natuurlijk. Waarvoor wordt er natuurlijk nu ineens, ja. Waarvoor wil men het UAP? Ik bedoel, hun mening moet hier kenbaar over worden gemaakt.
Ja, die is wel interessant. Had een rechter dat moeten doen, want wat er voor lag bij de rechter was een verzoek verlengen onder toezichtstelling machtiging uit huisplaatsing.
Ja.
In elk geval wordt het verzoek machtiging uit huisplaatsing ingetrokken.
Ja.
Dus, maar er ligt geen verzoek toestemming.
Nee.
Die er misschien wel had moeten. Dus
dat is het hem.
Hoe actief had een rechter op dat moment moeten zijn door dan zelf te zeggen van hé, maar we hebben hier 265i, ik moet toestemming verlenen.
Naar mijn mening moet de rechter dat zelfs. Ja. Ik bedoel, een rechter moet het belang van het kind volgen. Het belang van het kind is dat er zorgvuldig uiteindelijk een beslissing moet komen. En ja, ook al zou de GI, kijk, weet je, ik weet niet wat de GI allemaal op zitting heeft gezegd, hè, maar dat doet niet de zaken. De rechter moet zeggen, blijkbaar is hier sprake van een 265i-zaak. Men wilde vanaf, op welke reden dan ook, het zou goed gaan of niet goed gaan met het kind. Wat ik al typerend vind om dat al na een maand te doen, bijvoorbeeld. Maar ja, ik stel mezelf op een standpunt. De rechter had hier een actieve rol moeten nemen. En moeten zeggen, ho, dit ligt dus niet voor bij opa en oma. Die weten dit niet.
Ja, nou ja, dat sowieso. Hè? Dan kan je ook zeggen, er wordt hier kennelijk verzoek ingetrokken. Deze mensen zijn hier niet op zitting aanwezig. Hè, dan wordt er in deze uitspraak een soort van pleit. Ja, dat is hun eigen keuze geweest. Maar ja, zij wisten natuurlijk niet dat iets ingetrokken ging worden. Dat er een ander standpunt was. En dat blijkt ook. Ze waren niet geïnformeerd door de gecertificeerde instelling. Dus dan kan ik me best voorstellen dat je dan als rechter ook zegt van, Hé, maar weten die mensen wel? Ja. Hebben zij wel willens en wetens wat er nu gebeurt, de beslissing gemaakt om niet aanwezig te zijn? Dan kan je alsnog een beslissing aanhouden. Het rare is natuurlijk, het is ingetrokken.
Ja, dat is
echt, en dat, kijk, en je had als grootouders ook niet kunnen vragen, oh, doe dan maar een uithuisplaatsing. Nee. Dat
denk niet dat ze dat kunnen. Ja, als, er is een gat die je niet kan opvullen, want er zijn geen wetten voor. Het is een vreemde constructie, maar
er had dus een verzoek naar de rechter gedaan moeten worden. Dat is dan wordt niet gedaan. En ja, hoe kom jij dan als grootouder bij de rechter? Ja, mijn rechten zijn geschonden.
Ja. Nou ja, kijk, en zie hier, ja, iedereen begrijpt waarschijnlijk al een beetje waar het hof naartoe gaat. Die zeggen van, ja, het is zoals het is dan blijkbaar.
Nee, ja, die zeggen,
maar weet je,
het ging over de uithuisplaatsing.
Kijk Marco, dit heb je ook al honderden keren meegemaakt. Is dat je eigenlijk bijna kan stellen van, beste rechtbank, beste gerechtshof, blijkbaar kan de GI doen wat ze willen. Ik bedoel, op het moment dat die een verzoek gewoon ineens intrekken, Dan ontlopen ze in principe continu maar de dans en zorgen ze ervoor dat het uiteindelijk dan toch maar gaat komen zoals hun het willen.
Ja, dat vond ik weer zo'n typerend zinnetje in deze uitspraak. Hè, ik zal hem even voorlezen. Dat ging over dat de gecertificeerde instelling dus die grootouders niet heeft ingelicht.
Ja.
Hè, dat is, maar de gecertificeerde instelling heeft ook de Raad voor de Kinderbescherming niet ingelicht.
Dus dat
moet gebeuren. Nou, en dan krijgen we het volgende zinnetje. Het Hof overweegt dat uit artikel 265j volgt dat de gecertificeerde instelling de Raad voor de Kinderbescherming moet informeren over de voorgenomen beëindiging van de plaatsing bij de grootouders. De gecertificeerde instelling heeft al dus niet zorgvuldig gehandeld door na te laten om de Raad in kennis te stellen. Het Hof heeft evenwel deze situatie begrip voordat dit anders is gelopen. En dan, deze zin is voor mij, punt 1, de gecertificeerde instelling heeft twee mensen niet geïnformeerd. Opa en oma zijn niet geïnformeerd. En de raad is niet geïnformeerd. Het Hof maakt er geen punt van dat grootouders niet geïnformeerd zijn.
Nee.
Maar het maakt er wel een punt van dat de raad niet geïnformeerd is. Dat vind ik opvallend.
Ja.
En ik vind het opvallend dat het Hof dan zegt, nou, we hebben wel heel veel begrip voor hoe het dan is gelopen met de gecertificeerde instelling. En dan denk ik, ja, dat is dus juist wat er aan mankeert bij de rechters. Weer niet kritisch toetsen.
Nee.
Uitgaan van de goede bedoelingen. Oké, het gaat wel eens fout. Iedereen kan fouten maken. Maar als de gecertificeerde instelling dat dan doet,
dan
is het allemaal met de mantel de liefde allemaal geen probleem. Terwijl, ja, als jij als ouder dus een fout maakt, dan kan je niet goed verzorgen en opvoeden. En heb je dit is voor mij weer zo ook dat ik denk van, ja, Hof, dit is juist niet wat een rechter moet doen met kritisch toetsen en allemaal zoveel begrip hebben voor die gecertificeerde instelling. Het is een zijspoortje. Op een gegeven moment is dat een rapport uitgekomen. De inspectie had een rapport opgesteld naar de kwaliteit van uithuisplaatsingen.
Ja.
En ze hadden, weet ik veel, 20 casus onderzocht of zo. Nou, wat was de uitkomst? Geen enkele casus heeft voldoende feitenonderzoek gedaan. Hè? Met andere woorden, er is een uithuisplaatsing tot stand gekomen op basis van gewoon rapporten die eraan rammelen. In alle situaties. Nou, en dan heb je een heel rapport dus.
Ja.
En dan is er een voorwoord. Een voorwoord van waar dit rapport dan eigenlijk over gaat, of een samenvatting. En wat staat er dan in? Van ja, dit is onze conclusie. Geen enkel dossier feiten op orde. Maar wat wij vooral zien is hele betrokken jeugdhulpverleners die er alles aan doen om het goede werk te doen. Maar ja, die lopen vast tegen de problemen in het systeem. En dan denk ik ook, hè, dus je hebt hier een heel duidelijk rapport waar dan uit blijkt hoe de rechten van ouders en kinderen worden geschonden, hoe gezinnen schade wordt aangedaan omdat het feitonderzoek niet op orde is. Maar wat stel je nou heel erg centraal in je conclusie? Hoe hard die mensen werken. En dan denk ik, interesseert mij niks dat ze hard werken. Die ouders werken ook heel hard. Hè? Doen ook hun best. Maar er worden dus gewoon fouten gemaakt.
Ja.
Nou ja, dat maakt allemaal niet uit wat we bedoelen. Dat zit zo in zoveel elementen. Ja, ervaar ik dat hè? In de dagelijkse praktijk. En hier ook weer in die beslissing. Ja, we hebben er allemaal wel begrip voor dat je de wet niet hebt gevolgd. Ja, ik denk, Hof, zo kun je wel heel veel redeneringen maken. Maar dan krijg je dus niet. Elk systeem moet checks en balances hebben.
Absoluut.
En de rechter hoort daarvoor te zorgen. Die moet die check doen om de balans te krijgen.
Ja.
En als die check gewoon niet goed wordt uitgevoerd, heb je geen balans in het systeem. Ja, en dat is waar we eigenlijk nu in zitten. Dat er geen balans is. Het is helemaal scheef.
En men komt er dan blijkbaar nog steeds mee weg. En dat is inderdaad, de vraag is dan, is het rechtssysteem nou nog echt daadwerkelijk er voor het belang van het kind? En ja, weet je, je kan allerlei dingen bedenken. Ik ga er ook niet vanuit dat rechters moedwillig allemaal dit soort uitspraken doen. Maar ze komen ermee weg. Dus wat is nou uiteindelijk, wat leert jeugdzorg hier nou van? Ik heb dat ook zo vaak gezegd. Als je dat maar continu maar op die manier oplost, wel constateren dat er niet zorgvuldig is gehandeld. Maar schade is berokkend. Maar ja, jullie doen zo je best.
Heb je best gedaan.
Waarvoor heb je dan nog, sorry voor het woord, in hemelsnaam het wetboek? Ze komen er continu mee weg. En dat is natuurlijk vaak ook het stukje angst regeert. Hè? Want oh jee, stel dat we nou een foute beslissing als de TDG ingaan. Misschien gebeurt wat met het kind, dan is het onze schuld.
Staan wij
in de krant. Maar dan denk ik, ja, weet je,
de rechter heeft een verzoek, machtiging uit huisplaatsing afgewezen. Ja. En nou is er een gezinsdrama.
Ja, weet je, dus en ja, na al die jaren zie je dit nog steeds terugkomen. En ja, ik begrijp juridisch wel dat het Hof zegt van ja, er ligt gewoon nu niks waar we aan komen. Dus die snap ik wel.
Ja, ja.
Maar geef dan een flinke ausdauer aan de betreffende rechter in de rechtbank Rotterdam. Zeg daar gewoon heel duidelijk bij, je hebt je werk gewoon niet goed gedaan.
Ja.
Waarvoor zie je dat ook nooit? Ik bedoel, we zien allemaal dat zo'n zaak rammelt aan alle kanten. Het klopt niet. Maar ondertussen wordt dit dossier dan dichtgeklapt. En voor de zoveelste keer met zo'n soort zaak.
Ja.
En er zal geen enkele verbetering uit voortkomen.
Ja.
Geen enkele. Ja, schiet mij maar
niet. Kijk, en dat is natuurlijk ook vaak met pleegouders. procederen kost nu waarschijnlijk
dat is het hem, hè.
Heel veel geld.
Ja.
Dus we zeiden al van ja, we weten natuurlijk niet precies wat er in deze zaak is gebeurd. Of er inderdaad nog andere procedures zijn bij de rechtbank. Maar ik kan me best voorstellen dat die pleegouders, of opa en oma in dit geval, nou ja, dan kiezen we voor deze zaak.
Ja.
En ja,
als we verliezen, dan houdt het op.
Dan houdt het op. Dat ja, vind ik een heel plausibel scenario.
Ja, alleen ja, dit is dan al de zoveelste keer. Ja, bedoel, dit is niet de enige zaak waarbij dit soort dingen gebeurde. En ja, nogmaals, het is gewoon schrijnend als ik dit zie. En ik had er ook aan gedacht, ik denk, ja, kans is groot dat grootouders inderdaad niet een toevoeging kunnen krijgen. Want ze hebben ook al die jaren in het vrijwillige kader natuurlijk het kind opgevangen. En voor zover ik weet, misschien is het ondertussen wel weer veranderd, maar krijgen dan niet alle toeslagen. Hè? Dat is juist het prettige dan nog aan een uithuisplaatsing die formeel is.
Ja.
Want dan kan je tenminste wel gewoon je pleegzorgvergoeding krijgen, gaan zo maar door. Dus uit die context dacht ik ook van ja, blijkbaar kunnen zij dat dan wel betalen en bekostigen. Maar dat betekent dat ook waarschijnlijk dat ze een advocaat moeten inhuren. Ja. Ja. En, ja,
wat dan ook opvalt aan deze zaak, kijk, laten we natuurlijk vooropstellen dat het heel fijn is als dat mogelijk is, dat het kind gewoon terug naar moeder is. Hè? Dat is natuurlijk fijn.
Tuurlijk.
Maar opa en oma maken zich zorgen.
Ja.
He, dat zie je terug in deze zaak. Die maken zich zorgen.
Ja.
En dan krijg je dus eigenlijk dat er, en ze staan nu ook tegenover elkaar, op zitting,
mm-hmm,
moeder
ja,
en haar, ik neem aan dat het haar eigen ouders zijn, die staan tegenover elkaar in de zitting. En stel dat er dan straks toch nog blijkt dat het niet goed gaat bij moeder.
Mm-hmm.
En dat het kindje naar een andere plek moet. Ik zou dan zeggen, direct naar opa en oma.
Ja.
He, want daar heeft het kind lang gewoond. Dat is in het netwerk, in de familie, mm-hmm, zelf. Dat is toch, als het kind dan niet bij de eigen ouders kan blijven, nou dan toch heel graag bij de familie. Dat is toch het allerbeste. Maar wat ik zie gebeuren in de praktijk, is dat in een situatie als deze, er dan heel makkelijk wordt gezegd dat opa en oma nu niet meer geschikt zijn.
Nee, omdat ze
dus
zijn begonnen.
Een conflict, nou ja, zeg, omdat er dus een conflict is met de ouder.
Ja.
En dan is het allemaal niet meer mogelijk,
nee,
om een goede plaatsing te hebben. En dan moet het kind naar een neutraal, wordt dat dan genoemd, een neutraal pleeggezin.
Ja.
En dat vraag ik me ook wel vaak af, hoor, of dat dan wel het beste is.
Nou ja, kijk, weet je wat het is? Waar we begonnen vandaag erover dat we complimenten gaven aan het feit dat grootouders dan niet op de zitting komen. Juist om te zorgen dat alles een beetje dan toch nog op orde blijft. Want in de zittingzaal wordt het alleen maar erger vaak. Ja, en in deze situatie zie je dat grootouders dan toch nog voor het kind hebben willen knokken. En dan toch maar een zaak inderdaad starten. Wat doet dit nu sowieso dan nog? Ik bedoel, gaan opa en oma nog wel dan voldoende omgang krijgen met het kind waar ze 6 jaar voor hebben gezorgd?
Ja, gingen nou nog elk weekend heen, hè, las ik. Dus dat
Als dat zo, daar heb jij gelijk in. Dus nog wel, maar ja, weet je, wat jij ook zegt.
Dat kan zomaar inderdaad alles, helemaal
alles kan. Klappen. Ja, kijk, ja, en weet je, ik tuurlijk, bedoel.
Ik heb, dat, weet je, dat is het verlengde daarvan. Mm-hmm. Dat zie ik ook vaak in de praktijk. Dus zeg maar, een kind wordt uit huis geplaatst bij een ouder.
Ja.
Met allerlei verwijten wat die ouder dan niet heeft goed gedaan.
Ja.
Die ouder die zegt, ja, maar dat klopt helemaal niet. He, maak ik natuurlijk heel vaak mee.
Ja.
He, dat de feiten niet kloppen, wordt niet onderzocht, mm-hmm, er wordt iets verteld, het wordt verdraaid, het wordt overdreven, het klopt niet. Nou, noem maar op. En dan heb je vervolgens opa en oma. En die zeggen, ja, maar inderdaad, dat klopt helemaal niet.
Ja.
Die uithuisplaatsing is onterecht. En dan ben je als opa en oma, ben je eigenlijk direct al je recht op contact kwijt.
Ja.
Want ja, jij steunt
de moeder
in de ontkenning van. Gaat zo makkelijk, zo snel.
Ja, ja.
Ik sta er elke keer weer van te kijken.
Ja, maar daarvoor stond ik er juist nu ook zo van te kijken. Dat het nou andersom juist ineens weer heel snel gaat.
Ja,
dan
weer terug.
Want als je het hebt over een terugplaatsing. Vaak zie je dan ook dat het opgebouwd moet gaan worden. Gaan zo maar door.
Precies.
Maar nu komt het blijkbaar in één keer.
Ja.
En ja, kijk. Dat wilde ik er net nog zeggen, voordat je me keihard op het voortel nam. Nee, maar kijk, dit soort dingen, zeg maar, gaan ervoor zorgen dat die frictie juist ontstaat. En dat zou je dan toch niet willen.
Ja.
Dat wou ik ook nog zeggen.
Ja.
Ik wil vooral bij de luisteraars niet het idee creëren van dat wij dus dan hier puur zang voor hun grootouders zijn. Het gaat gewoon om het juridische kijken op deze zaak. Het kan van alles en nog wat zijn. In dit geval gaat het om grootouders. En wat je terecht zei, gelukkig komt het kind weer thuis, want dat is ook over het algemeen, denk ik ook bij jou, 90% van de zaken dat je probeert het kind terug naar huis te krijgen. Maar dit is wel een zaak waarvan je, denk ik, allemaal moet leren, is hoe kan het nou inderdaad dat één zo'n zitting heel de boel op stelte kan zetten. Ja, en wat moet je dan doen? Je moet bijna alleen nog maar durven hopen dat dan een rechter actief gaat. Want daar komt het op neer.
Ja, ja.
Ja, en ja, ik zeg, ik vond het een bijzondere, je kwam hier mee aan. En ik denk, ja.
Ja.
Eigenlijk in al die jaren is er dus weer niks veranderd. GI bepaalt uiteindelijk gewoon vrij snel hoe de zaak slecht wordt.
Ik vond het wel interessant dat jij net nog inderdaad constateerde van zo snel kan het gaan. Hè?
Ja.
Dat is in de praktijk ook, ik zie dat vaker. Hè? Dan is de redenering bij een terugplaatsing of het opbouwen van contact. Het moet allemaal in zulke kleine mini-stapjes.
Ja. Hè?
Vanuit het idee.
Nee.
Dat het...
Babystapjes noemen ze dat.
We willen niet dat het fout gaat.
Nee.
Hè? En als het te snel gaat en het fout gaat fout, dan heeft iedereen daar verdriet van. Dat is dan vaak de redenering.
Ja.
Maar ja, het kan ook te langzaam gaan. En vaak denk ik wel dat het te langzaam gaat. Maar je ziet al, en dat zie ik ook vaak, hè, dan bijvoorbeeld ouders zijn het niet eens. En dan moet er een GI komen. En dan gaat over opbouw van contact. En dan moet het allemaal langzaam. En opeens vinden ouders, hè, die maken samen een afspraak. En dan kan het allemaal heel snel. Hè?
Ja.
Kinderen kunnen niet naar Frankrijk op wintersport. Allemaal moeilijk. Nou, en opeens kan het wel. Hè? In de ene zaak zie ik ook dat een gecertificeerde instelling gewoon wel meegaat. Dus dan kan, en in een andere zaak is het, nee, dat kan toch niet. Weet je, het is allemaal, maar hier ook. In dit geval beslist dan die minderjarige om terug te gaan.
Ja.
En dan is het kennelijk geen enkel probleem om dat dan maar te doen. En in andere situaties, dan moet het allemaal, ik denk ja, soms kan je best eens wat grotere stappen nemen. Nou, dit is dan een mooi voorbeeld.
Ja, het hangt ook vaak samen als de gezinsvoogd wegvalt, komt een nieuwe ineens.
Precies. Ja.
Of juist de andere kant uit, gezinsvoogd gaat weg, komt een nieuwe en dan kan allemaal niks meer en dan ben je je kind kwijt. Dus ja, weet je, dit daarvoor ook, ja, als je... De podcast heet over het algemeen natuurlijk, wat was het, niet volwassen.
Onvolwassen jeugdrecht.
Ja, dan zie je maar. Het is duidelijk onvolwassen jeugdrecht, want blijkbaar kan alles.
Ja.
Alles kan maar gebeuren.
Ja, het hangt heel erg van, van wat willekeurige standpunten of visies of gebeurtenissen af, hoe iets loopt.
Ja. Maar ja, in ieder geval al met al een bijzondere uitspraak.
Wil jij nog iets over 265J zeggen? Je had het nog over de raad.
Nee, ik had het over 265I. Nou ja, kijk, ik bedoel sowieso, in dit soort, de zorgvuldigheid zit er ook in door de raad ook in te lichten. En als je eventueel wil toetsen, dat zie je vaak van hoe de raad zal alle vragen. Hoe kan het nou dat een kind 6 jaar uit huis is geplaatst en nou ineens...
Ja.
Zomaar ineens thuis.
Ja, precies. Ja,
dus
ja,
daar is ook een raad voor om te bekijken van oké, we gaan
en dat
praten.
En dat wordt ook gepasseerd hier.
Dus al met al staat iedereen daar met lege handen. En nogmaals gefeliciteerd voor als het inderdaad goed gaat. Maar helaas zijn er wel hele grote fouten in deze zaak gemaakt.
Kijk, ik denk, en er is wel wat meer over te zeggen ook nog over al die artikelen. Want dat is natuurlijk ook met advocaat. Kijk, de advocaat die hier in hoger beroep is gegaan, die heeft kennelijk 265S, dus zeg maar dat vrijwillige artikel ten grondslag gelegd.
Ja.
Terwijl je eigenlijk zou zeggen, het moet 265i zijn.
Ja, maar dat zegt het Hof ook. Hè?
Ja, maar goed, dan denk je ook, waarom heeft die advocaat dat gedaan? Maar ja, misschien als die onder toezichtstelling inderdaad is afgelopen en dat je dus daarna een hoger beroep gaat. Dus dat weet ik ook niet wat de overwegingen zijn.
Ja, maar ik
geweest.
Zie ook geen subsidiair verzoek van die advocaat. Van nou nee, ja, als nee, dan, nee, dan, dan, dan val ik terug op die.
Ja, dus je had dat natuurlijk wel voor. Dus dat zijn ook aandachtspunten, inderdaad.
Nee, dus ook gewoon. Ik had het daar in het begin zo over. En het is ook helemaal geen sneer naar deze advocaat. Ik bedoel, ik ken hem of haar helemaal niet. En dat is ook niet de zaak doen. Het belangrijkste wat ik wilde aangeven is zorg dat je in ieder geval iemand hebt die dan toch kijkt hoe snel kan ik op een zitting terechtkomen. Ik bedoel, dat vind ik altijd het belangrijkste.
Ja.
Want hoe langer je wacht, hoe minder kans dat je hebt.
Ja.
En dat is in het jeugdrecht echt gewoon zonder snelheid.
Ja.
Dan verlies je op een gegeven moment alles. Ja. Belangrijk is gewoon zo snel mogelijk. Al weet je dat je die keuze maakt en dat je daar misschien wel wordt afgeschoten. Maar als je dan een koppeling gelijk hebt en als ze denken bij het Hof, nou doen we maar gelijk ook de bodemprocedure, oftewel de procedure waar het over gaat, ook maar gelijk vandaag meenemen.
Ja.
Dan heb je hier voor de ingang, ben je snel klaar. Ja. Ik zeg, en belangrijk dat een advocaat hiervoor weet van... hoe zit het jeugdrecht in elkaar?
Precies. Dat we,
en ik kan mezelf nu op mijn borst kloppen, want ik ben het niet meer. Dus ik mag het zeggen. Ja, dat is...
Okay. Nou, heel mooi. Sluiten we hem af. En we gaan weer op zoek naar een nieuwe casus voor de volgende keer.
Ja, dank u wel. Groetjes.
Doei.